Gemeente, laten we bij onze tekstwoorden schrijven: Jairus geloof in de zaligmaker van zondaren. En daarbij drie gedachten. Ten eerste, hij belijdt zijn geloof. Ten tweede, hij krijgt strijd in zijn geloof. En ten derde, hij ontvangt blijdschap vanuit zijn geloof. Jairus geloof in de zaligmaker van zondaren. Hij belijdt zijn geloof. Hij krijgt strijd in zijn geloof. Hij ontvangt blijdschap vanuit zijn geloof. Ten eerste, hij belijdt zijn geloof. De Heer Jezus die is in Gadara gekomen. En in Gadara heeft hij een heel groot wonder gedaan. Daar was een bezeten man, bezeten met miljoenen demonen. En toen de Heer Jezus in aanraking kwam met deze bezeten man, herkende de demonen, die duivelen, de Heer Jezus Christus. En zij beven voor de Zoon van God. En dan vragen ze aan de Heer Jezus, die duivelen, die vragen dat, of ze bij die arme man weg mogen gaan en daar verderop, daar graasden een kudde zwijnen, varkens, en of ze in die varkens dan mochten trekken. En dat stond de Heer Jezus toe. In eerste instantie is er weinig te zien, maar vervolgens wordt die kudde zwijnen, die varkens, die worden gek en die stormen zo naar de kant van het meer van Tiberias en storten zich van de steilte af in het water, waar ze verdrinken. En dat die kudde varkens daar verdrinken, dat geeft de mensen van Gadara een grote economische crisis. En die mensen in Gadara, die hebben geen enkel oog voor het wonder wat daar is gebeurd. De man die zij kennen als de bezetene van Gadara is gezond geworden. Maar die mensen die willen daar niets van weten. Ze willen niet weten dat de macht van de Heer Jezus Christus zich uitstrekt over deze duivelen. Het toont ons dat zij niet zitten te wachten op een zaligmaker van zondaren. En dat loopt daar aan de andere kant van dat meer zo hoog op, dat de mensen vragen of de Heer Jezus weg zou willen gaan, omdat ze anders bang zijn voor nog meer verliezen. En de Heer Jezus die gaat dan weer naar de overkant. Maar voordat hij gaat, vraagt die voormalig bezeten man: mag ik met u mee? Nee, zegt de Heer Jezus. Je moet hier blijven. Jij moet hier de grote daden van mij en van God verkondigen. Je mag zeggen, deze man is de eerste evangelist in Israël. Die moet gaan verkondigen allereerst aan zijn familie wat de Heer Jezus in zijn leven heeft gedaan. Hij moet evangeliseren. En zo gaat de Heer Jezus met het schip weer terug naar de overkant, naar Capernaum. En de andere evangelisten, die leggen daar een grote nadruk op dat er een grote menigte zich aan het vormen is daar aan de oever van het meer van Tiberias. En dat lijkt heel wat, maar dit zijn geen mensen die geloven en wachten op een zaligmaker. Ze hadden gehoord dat de Heer Jezus weer zou komen en ze zijn nieuwsgierig wat die grote wonderdoener, zoals de Heer Jezus daar in het noorden van Israël bekend staat, gaat doen. Zo staan ze daar te wachten. En de Heer Jezus die heeft amper een voet aan wal gezet. Of daar komt een man dwars door die scharen heen. Een man die heel nadrukkelijk met zijn houding en ook met zijn spreken de aandacht van de Heer Jezus vraagt. Het wordt zichtbaar en hoorbaar hoe groot de nood in het leven van die man is geworden. En dat er geen uitstel meer mogelijk is. Iedere seconde die telt. En we zien hoe die man neervalt aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Wie is die man? Ja, de mensen herkennen hem. Dat is Jairus. Jairus, dat is de overste van de synagoge. Hij is een leidinggevende in de synagoge. Jongens en meisjes, je kan zeggen dat Jairus is een lid van de kerkenraad van de synagoge van Capernaum. De plicht van Jairus is om toe te zien op de prediking. Hij moet toezien op de schriftgedeeltes die gelezen wordt. De uitleg die eraan wordt gegeven. En dat alles op een goede wijze verloopt. Dat is de taak waarvan we ook kunnen zeggen dat is de taak van de kerkenraad van deze tijd. En de overste werd je niet zomaar van een synagoge. Dat betekent het is een vooraanstaande positie. En wie wel eens in Israël is geweest of foto's van heeft gezien en die bij de restanten van die synagoge staat, die ziet hoe groot dat gebouw is geweest, hoe prachtig het is uitgevoerd. Marmer. Een grote kerk zou je kunnen zeggen. En daar in die gemeente, daar geeft dus Jairus leiding. En nu ligt die man in zijn nood aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En dat is opmerkelijk, gemeente, want dat hij zo diep knielt, dus in die houding met zijn gezicht op de grond, dat wil zeggen dat hij al de etiketten opzij schuift om zijn nood aan de Heer Jezus te gaan vertellen. Hij laat daarmee zien dat hij, Jairus, de onoverste van de synagoge, ondergeschikt is aan de Heer Jezus en dat hij een groot respect heeft voor de Heer Jezus. In zijn houding en ook in zijn spreken is het hem te doen om de Heer Jezus. Jairus heeft van de Heer Jezus gehoord. En daarmee mag je zeggen, gemeente, en dat zullen we ook wel zo horen, er is geloof in het hart van Jairus gekomen. Blijkbaar heeft Jairus gehoord wie de Heer Jezus Christus is. Misschien heeft hij erbij gezeten in de synagoge toen de Heer Jezus daar de rollen opende en de schrift voorlas. En dat hij dat vervolgens ging toepassen, ging preken. Ja, de schrift zegt er niets over, maar wij horen Jairus in zijn nood zaken aan de Heer Jezus vragen die heel diep gaan. Jairus heeft hele grote en diepe gedachten van de Heer Jezus gekregen en in zijn houding zien we hoe klein hij van zichzelf denkt. En dan staan er die eenvoudige woorden, hij bad Jezus zeer. En dat wil zeggen, dat komt uit de grond van zijn hart. Dat komt uit de grond van zijn hart dat hij gelooft dat Jezus zijn smeking kan horen en verhoren. En gemeente, dat is niet een vraag zoals wij dat kennen als we naar de winkel gaan en onze vinger opsteken. Als u geholpen wordt en u aangeeft wat u wil hebben. Nee. Hier horen we het vragen van iemand in grote nood. Mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat u komt en de handen op haar legt. Opdat zij behouden worden en zij zal leven. Mijn dochtertje. Het gaat om het liefste wat hij en zijn vrouw hebben gekregen. En dat woord gemeente in de grondtekst, dat geeft het al aan. Het is een heel teer woord hoe hij tegen zijn dochtertje aankijkt. Het geeft weer hoeveel hij van haar houdt. Het gaat om zijn lieveling. Jongens en meisjes, misschien kennen jullie dat wel. Dat papa of mama tegen jullie ook zeggen. Mijn lieverd. Mijn meisje. Mijn jongen. Kerel. Zo mag je dat hier ook zien. Zo lief heeft hij zijn dochter. En dat dochtertje is ernstig ziek. En dat Griekse woord wat daar wordt gebruikt in de grondtekst voor uiterste, eschatos, dat laat zien dat ze op het eind van haar leven is gekomen. Ze ligt op het uiterste, ze ligt op de grens van leven en dood. In feite geeft Jairus daar zelf al aan, ik weet dat mijn dochtertje moet gaan sterven, maar als u nou meekomt, Als u nou komt en haar de handen oplegt. Dan gaat het Jairus er nog niet eens om. Als eerste. Dat zij zal leven. Maar dat zij behouden zal worden. En dan dat zij zal leven. Maar een goede Bijbelkenner die zal nu zeggen. Ja, maar wacht even. De evangelist Matthäus, die schrijft, Matthäus 9 vers 18, dat het meisje reeds gestorven is. Hoe kan dat? Hoe kan nou die evangelist Matthäus zeggen dat zij gestorven is? En Marcus die zegt dat ze nog leeft. Ja, wel op het uiterste van haar leven is gekomen. Gemeente, aan dat te laten zien hoe de Heilige Geest werkt in het leven van de Bijbelschrijvers. Matthäus, die vat de hele geschiedenis samen en die wil de nadruk gaan leggen op dat Heer Jezus Christus dat meisje echt uit de dood zal gaan opwekken. Geen enkele mogelijkheid, ze is gestorven en dan gaat de Heer Jezus haar uit opwekken. En evangelist Marcus, die legt nadruk juist op het geheel van het moment dat Jairus van huis is gegaan. En dat hij beleidt voor de Heer Jezus met die vraag dat ze op haar uiterste ligt. Dat hij weet, toen ik van huis ging leefde ze nog, maar nu, ze moet gaan sterven. En ik wil haar zo graag bewaren voor de dood. Het lijkt wel of Marcus zo goed aanvoelt. Dat is toch iets wat iedere vader en moeder wil. Je hebt je kind toch niet over voor de dood? Kom dan, ik smeek u, leg uw hand op haar, zodat zij behouden zal worden en dat ze zal leven. Dat is een belijdenis die Jairus daar aan de voeten van de Heer Jezus aflegt. Dat zij behouden zal worden en zal leven. Dat geloof wat hier uitspreekt, die geloofsbelijdenis van het vertrouwen en het geloof in de Heer Jezus Christus. Jairus, kenner van de wet, kenner van de profeten, kenner van de psalmen. Je kent psalm 68. Vers 21. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. En bij de Heere met hoofdletters, dat is de ik zal zijn die ik zijn zal, de verbondsgod. De Heere met kleine letters, de almachtige God. Zijn uitkomsten tegen de dood. En tegelijk, gemeente, dan wordt hier al iets voorgehouden hoe voorzichtig je in het onderscheid van het geloof moet zijn. Want de jongens en de meisjes, die kennen de geschiedenis van die hoofdman over 100. Dat die hoofdman over 100 bij de Heer Jezus komt en die hoofdman zegt, spreek één woord en hij zal genezen zijn. Degene waar hij zijn zorg voor heeft, die zal genezen zijn. De Heer Jezus hoeft alleen maar te spreken. En bij Jairus ligt er ook een geloof, maar anders, een kleiner geloof of een zwakker geloof. Het is geloof, maar die wil dat de Heer Jezus meegaat en dan zijn handen zal opleggen op zijn dochtertje. En dan weet Jairus, ze zal behouden zijn. En dat is wat, gemeente, wat daar aan geloofsbelijdenis wordt afgelegd. Want die menigte om de Heer Jezus heen is aan het groeien. Een menigte die ook van de Heer Jezus heeft gehoord. Maar die zijn alleen uit op de wonderen. En terwijl het woord van de Heere God ook tot die menigte is gekomen. De Heer Jezus heeft een heel Galilea wonderen gedaan. Hij heeft gepreekt op de berghellingen. De bergreden is daarvan de bekendste preek. Maar ze willen niet luisteren. En dan hier die ene man, Jairus. Hij heeft ook van Jezus gehoord. En dat is zijn oor niet ingegaan en uitgegaan. Nee, dat is zijn oor ingegaan en dat is in zijn hart gekomen. Hij is in zijn nood gekomen. Terwijl de artsen bij dat bed hebben gestaan en ook tegen Jairus hebben gezegd, wij kunnen niets meer voor u doen. Wat zal dat Jairus zijn pijn hebben gedaan? En toch legt hij zich er niet bij neer. En die nood en dat hele prille geloof, dat drijft Jairus naar Jezus uit. Eigenlijk anders gezegd. Het is door de Heilige Geest dat die trekkende liefde in het hart van Jairus is gekomen. En die hem naar de Heer Jezus toetrekt. Zodat Jairus zijn hart openlegt met de nood in zijn hart voor de Heer Jezus. En gemeente, zo komt het ook naar ons toe, die vraag. Zijn we uit gewoonte naar de kerk toegekomen? Of is er nood gekomen? Nood in je leven, omdat je jezelf hebt leren kennen? Dat het woord van de Heer u heeft voorgehouden, hoe groot je zonden zijn, hoe groot je schuld is, dat het woord u is voorgehouden, dat u doodziek bent. En dat er genezing mogelijk is. Gemeente, hoe komt het toch? Dat als wij op vakantie gaan en we moeten ons laten testen, dat we de uitkomst van de test eerder geloven en dat we per direct in quarantaine gaan als je positief getest bent. Maar als het woord van de Heer ons voorhoudt, je bent doodziek, dat we er niets mee doen. En het erge is dat we misschien nog denken, ja maar God moet het doen. De diagnose die Gods wet ons voorhoudt, tegen al de geboden van God gezondigd te hebben, kwaad gedaan wat kwaad is in de ogen van de Heere. En we leven maar weer verder. Dat is de diagnose die de wet van God ons voorhoudt. En als de wet ons wordt voorgehouden zondagsmorgens, zijn het zulke bekende woorden, dan gaat het ene oor in, het andere oor uit. En gemeente, met eerbied gesproken, we komen niet eens toe aan de disclaimer die onder de wet staat. Die kleine lettertjes onder de wet, waarvan Paulus zegt, de wet van God is de tuchtmeester tot Jezus Christus. Dat staat onder de wet. We doen er niets mee. We gaan weer over tot de orde van de dag. En het is, gemeente, van tweeërlei één. Of je staat er buiten. Of de nood in je leven, die drijf je naar Jezus Christus toe. En al is een mens hopeloos in eigen waarneming en al veroordeelt je eigen hart je keer op keer weer, begrijpt u nu wat Paulus bedoelt? Ga tot Jezus Christus. Hij is de tuchtmeester. De wet is de tuchtmeester tot hem. Het woord wijst ons de weg naar de voeten van de Heer Jezus Christus. En het woord houdt ons voor dat er bij hem genade in overvloed is. Dat er genezing te vinden is voor een zondaar. Ja, zegt u, maar als iemand de Heere mag kennen en vrezen, moet hij dan ook elke keer weer toch naar de Heere Jezus toe? Ja, want er is geen betere plek om weer aan de voeten van de Heere Jezus te zitten en hem uw zonde, jouw zonde voor te leggen. Iemand die de Heere kent en vreest, er is een oude uitdrukking. Die struikelt over een strootje wat op de weg ligt. Wat wil dat zeggen? Als hij een zonde ziet, en wat misschien in onze ogen een kleine zonde is, maar dat is zo'n zonde die zo hoog is dat hij weet, ik breek mijn nek erover. En ik zondig tegen God. En daarvoor moet hij aan de voeten van de Heer Jezus komen. Als het ware, als hij dat strootje ziet liggen, dan keert hij zich om en kan hij niet anders. Heer, wil u op mij neerzien? En al de nood aan hem voor te leggen. En gemeente, dit gebeurt op het moment dat de Heer Jezus amper een voet aan wal heeft gezet. Wat laat ons dat zien? De Heer Jezus komt nooit te vroeg. Hij komt nooit te laat. Hij komt altijd op tijd. Zijn tijd. En op dat moment valt Jairus aan de voeten van hem neer en belijdt hij zijn geloof. En dan komen we bij de tweede gedachte. Hij krijgt strijd in zijn geloof. Jongens en meisjes, zegt de Heer Jezus wat tegen Jairus? Als Jairus zo aan zijn voeten ligt en die vraag heeft gesteld, die geloofsbelijdenis uitspreekt, zegt hij dan wat? De schrift zegt niks. Dus u moet zich voorstellen dat Jairus aan de voeten van de Heer Jezus ligt. Jairus zal op een gegeven moment omhoog hebben gekeken. Dat hij in het gezicht van de zaligmaker keek. En dan moet er iets in de houding geweest zijn van de Heer Jezus, dat Jairus gaat opstaan. En dat Jairus voorop gaat en dat de Heer Jezus met hem meegaat. Als het ware trekt hij de Heer Jezus mee naar zijn huis. En dat de Heer Jezus hem volgt. Wat zal dat voor een dankbaar gevoel in zijn hart geweest zijn. De zaligmaker die volgt. En tegelijk het verlangen om weer bij zijn dochtertje te zijn. En het verlangen, de Heer Jezus die gaat haar genezen. En ze hoeft niet te sterven, want hij is onderweg. Hoeveel meter zouden ze hebben afgelegd? Want dan komt al de eerste aanvechting in de verwachting dat Jairus heeft. Het gaat heel langzaam, gemeente. De schrift zegt ervan, vers 24, dat die menigte die gaat dus met de Heere Jezus mee en die nauwe straten van Capernaum, dus de Heer Jezus die heeft mensen voor zich en achter zich. En die verdringen hem. Het is net als een belangrijk persoon. Als koning Willem-Alexander hier in de straten van Urk zou komen. En dat iedereen die gaat kijken wat de koning komt doen. En je wil iets horen van wat de koning zegt. Binnen de kortste keren staat de boel vast. En zo gaat Jairus zo heel langzaam met die menigte daarheen. En de menigte die er alleen op uit is van, hé, je gaat een wonder doen in het huis van de overste van de synagoge. En dan blijft het ook nog niet eens bij, dan gaat de Heer Jezus stilstaan. De Heer Jezus die gaat rondkijken en dan gaat hij ook nog de vraag stellen, wie heeft mijn klederen aangeraakt? Je moet je voorstellen dat de Heer Jezus daar staat en Jairus daar. En hij hoort dat en hij ziet dat, dan zakt de moed toch in zijn schoenen. Het gaat langzaam en nu gaat hij ook nog stilstaan. Kan toch niet? Hij moet toch mee? Jawel, Jairus. Maar zie je nou niet, Jairus, dat je let op de omstandigheden en niet op de zaligmaker? Ja, hier zie je niet dat je nu de nood in je leven laat terugkomen. Die pijn weer terug laat komen. Die vreugde over dat Heer Jezus met je meegaat, weer laat weghebben. En vervolgens ziet jij hier eens hoe een vrouw naar voren komt. En die valt ook aan de voeten van de Heer Jezus neer, in ook zo'n houding van onderdanigheid. En die gaat ook een geloofsbelijdenis afleggen. Allereerst een schuldbelijdenis, dan een geloofsbelijdenis. Een vrouw die ook in de zaligmaker Jezus Christus gelooft. En Jairus die hoort die vrouw heel haar leven aan de Heer Jezus vertellen. Want ze vertelt hem al de waarheid. Alles wat er in haar leven is gebeurd, dat legt ze voor de Heer Jezus neer. En gemeente opmerken. Is het u wel eens opgevallen dat die vrouw dan vertelt aan de Heer Jezus, 12 jaar geleden ben ik ziek geworden. 12 jaar geleden kwam die bloedvloeiing in mijn leven. En niemand heeft me kunnen genezen. En in die 12 jaar dat die vrouw dan vertelt, ben ik er ook achter gekomen dat ik de wet van God tegen heb gekregen. Leviticus 15, de wet van God die mij veroordeelt als een onreine. De wet van God die mij er buiten zet. 12 jaar geleden. En 12 jaar geleden kwam er vreugde in het huis van Jairus. Er werd een dochtertje geboren. Hier komen als het ware twee levens samen. Een vrouw die na 12 jaar nood in haar leven door de Heer Jezus is genezen. En wat ze hem al de waarheid vertelt. En Jairus, een vader van een 12-jarige dochter die in haar nood ligt. En het dringt niet tot Jairus door. En Jairus, hij hoort niet eens dat de Heer Jezus dan zegt: dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede, zijt genezen van deze kwaal. Je ziet hier hetzelfde. Die vrouw, door de Heilige Geest naar de Heer Jezus getrokken, aan de voeten van de Heer Jezus terecht is gekomen, die is genezen omdat er geloof in haar hart is gekomen. En dat ze de toevlucht tot de Heer Jezus mocht nemen. De Heilige Geest die dat geloof in haar hart heeft gelegd. Dat zaad wat in haar hart is gekomen toen zij van Jezus hoorde. En dat geloof wat tot ontkieming is gekomen. Wat gaan groeien is gaan groeien. En wat is ook in dat ogenblik toen ze genezen werd tot een volheid kwam. En tegelijk moest de Heer Jezus gaan snoeien. Want dat moest nog openbaar komen. Daar zie je hetzelfde bij die vrouw als bij de Heer Jezus. En de overste van de synagoge, de kenner van Gods wet, die hoort hier niet hoe een onreine vrouw, die door de wet van de Heer er buiten is gezet, met haar nood in haar hart is gekomen. En dat juist deze vrouw tot een dochter van het huisgezin van God wordt gerekend. Hij ziet het wel, maar hij hoort het niet, want die strijd wordt alleen maar groter. Hij moet meekomen. En tegelijk op dat moment, gemeente, en je zou eigenlijk die drie evangeliën naast elkaar neer moeten zetten en vervolgens ook nog wat er op ieder moment gebeurt. Want jongens en meisjes, jullie moeten dat woordje terstond maar eens stellen wat in deze geschiedenis naar voren komt. Elk moment zie je het werk van de Heer, hoe alles op elkaar aansluit. Want terstond komt er iemand van de familie of iemand van de huishouding van Jairus en die vertelt aan Jairus: Jairus, maak het de meester maar niet moeilijk. Uw dochtertje is gestorven. Wat een verschrikkelijk bericht. En wat een pijn zal er door het hart van Jairus zijn gegaan. Te laat. Mijn dochtertje is gestorven. En u voelt, gemeente, hier als het ware die pijn door het hart van Jairus gaan. Hopeloos. Want alle hoop is toch weg. Ze is gestorven. Terwijl Jairus net heeft kunnen zien wat het betekent om geloof te oefenen. Daar slaat bij hem de wanhoop toe. En dan zie je, gemeente, hoe het om geloof gaat. Want als je nou die hele geschiedenis van 21 tot 43 ziet, dan staat er midden in die gedeelte van de bloedvloeiende vrouw, waar het in feite om de beoefening van het geloof gaat. Eerst die geloofsbelijdenis van Jairus, vervolgens die oefening van het geloof door die vrouw, en dat de Heer Jezus haar de zaligheid geeft en haar opneemt in het huisgezin van God. Dan zie je wel of de Heilige Geest hier het volle licht op Jairus laat schijnen. Misschien is daarvoor, en dan moet ik voorzichtig zijn, de naam van de vrouw onbekend. Maar de naam van Jairus bekend. Want het gaat om die strijd die in dat geloof zo kan woeden. En gemeente, dat zien we vaker in de schrift. U kent de geschiedenis van Maria, Martha en hun broer Lazarus. Maria, Martha, die stuurde de Heer Jezus een bericht dat Lazarus ziek is. En dat de Heer Jezus moet komen, want dan zal hij genezen zijn. Maar de Heer Jezus, die heeft eerst andere dingen te doen. En als hij dan komt, dan blijkt jouw Lazarus al 3 dagen in het graf te liggen. En dan voel je als het ware die pijn van Martha, als de Heer Jezus tegemoet gaat en zegt, Heer, waart gij hier geweest, zo was mijn broeder niet gestorven. Je ziet die strijd ook bij Martha in haar leven. Als u hier was geweest, dan was hij niet gestorven. Maar het is te laat voor Lazarus. En ook daar geldt weer dat de Heer Jezus komt niet te vroeg. Komt nooit te laat. Hij komt op zijn tijd. En dan zegt hij tegen Martha, Martha, ik ben de opstanding in het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. En als Martha dan nog tegenwerpingen maakt, omdat de Heer Jezus de opdracht geeft om dat graf te openen, dan zegt de Heer Jezus heel confronterend, heb ik het u niet gezegd? Dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid van God zien zult. Exact hetzelfde, die strijd en hoe de Heer Jezus daar aan het werk gaat met zijn geest. En gemeente, het is toch te begrijpen van Maria, van Martha en hier van Jairus. Dat als de dood komt, en de dood is de meest verschrikkelijke vijand. De dood is gekomen door onze schuld. Toen wij van het gif van de zonde aten in het paradijs. Hebben de zonde toegelaten. Wat de Heere zo goed en magnifiek geschapen hebt. En zuiver is. Daar hebben wij de dood binnengebracht. 1 ding is duidelijk, gemeente. De dood hoort niet bij het leven. De dood is de grootste vijand van de mens geworden. En daarom is het ook te begrijpen dat de vrees toeslaat en dat verdriet er komt. Omdat ze met iets in aanraking komen wat er absoluut niet bij hoort. En dat is weer in tegenstelling tot onze maatschappij. De maatschappij waar wij in leven, gemeente, en jongeren, zo worden jullie ook mee geconfronteerd. Als de dood hoort er gewoon bij. Als dat moment gekomen is, zegt men in de maatschappij, en je bent het leven, ben je zat en het is goed geweest, dan mag je de goede dood kiezen. De dood, ja, dat betekent het woord euthanasie. Jongeren, jongens en meisjes, zullen nooit vergeten dat de dood de meest verschrikkelijke vijand is. En waar wij mensen een scherm op hangen en er zelfs nog allerlei prachtige beelden op het scherm hangen tussen ons en de dood, dat scherm moet weg. En gemeente, misschien zeg ik nu dingen die mensen hier pijn doen. Omdat de dood vroeger of langere tijd geleden is gekomen hier in het midden van de gemeente. Zal aankomende dinsdag hier het gebouw uitgedragen worden naar de groeven der vertering. Ook de dood is gekomen. En misschien zijn er onder ons die al reeds een kind hebben moeten afstaan aan de dood. Misschien zelfs al in de moederschoot. Het kind onder je hart gedragen. En dan al terug moeten geven aan de Heer. En op zo'n moment, gemeente, dan moeten we ook eerlijk zijn. Er staan de woorden van mensen die je willen troosten. Van, ja, maar je moet geloven, je moet vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Die woorden die staan zo ver bij je vandaan. Want er zit zoveel pijn, er zit zoveel verdriet, dat je er echt niet overheen kan kijken. En toch zegt het woord dat Jairus dat wel zou moeten doen. Want Jairus, gemeente, heeft wel een zwak geloof. Maar het is wel een waar geloof. En dat geloof moet juist versterkt worden. Dat geloof moet als het ware wortels krijgen. En dat kan alleen als dat geloof ook weer werkzaam wordt. Vroeg of laat, gemeente, dan komen we zelf voor te staan, hoe jong we zijn. Dan nemen we alleen al die berichten in de buurt van Barneveld. Een jongen van 18 jaar, een meisje van 20, een jongen van 17. En wie van de week, afgelopen donderdag, het RD heeft opgeslagen, die werd geconfronteerd met een advertentie van twee jonge vrouwen. Waar de pijn als het ware op je afkwam van het verdriet van een vader die alleen maar kon zeggen dat hij zijn verdriet op het verbond kon terugwerpen. Dan komt het dichtbij, gemeente, en dan moeten we die bladzijde maar niet omslaan. Maar laat dat maar op je afkomen. En jongeren, misschien begrijpen jullie nu ook, als je 's avonds of in de nacht laat thuis komt, en je komt thuis en dan zit je vader of je moeder te wachten. Waarom denk je nou dat zij zitten te wachten? Dat is omdat ze zoveel van je houden. En dat ze jou niet over hebben voor de dood. Ze zijn bang om jou af te staan aan de dood. En helemaal zijn ze bang voor een onverzoend sterven. En pas als je je voet weer in huis zet, dan kunnen je vader of moeder weer gaan slapen. En het zal me niks verbazen als ze dan niet eerst nog hun handen hebben gevouwen en de Heere gedankt dat ze hun meisje, hun dochtertje, hun jongen veilig thuis is gekomen. En gemeente, de dood werkt zonder aanzien des persoons. Die oude uitdrukking is nog zo geldig van ouderen moeten sterven, jongeren kunnen sterven. En dat houdt het woord van de Heer ons ook vanmiddag voor. Maar het woord houdt ons ook voor, het woord van de Heer Jezus, ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. En al is dat geloof nog zo klein in je hart, maar dat je niet anders kan dan van jezelf af te zien en op hem te zien, dan geldt het wel dat het lichaam tot de aarde zal terugkeren, maar dat je ziel mag leven tot in de eeuwigheid. En dat brengt ons bij de derde gedachte. Als je mag leven uit die blijdschap. Jairus, met dat bericht wat hij net te horen heeft gekregen, hij is gebroken door het verdriet. Zijn liefste is gestorven, dat meisje waar hij zo van hield. Maar wat is de Heer Jezus dan pastoraal? Want als hij nog tot die vrouw aan het spreken is, als hij die diepe woorden tot de Heer tot die vrouw spreekt, dat haar geloof haar behouden heeft, dat ze in vrede naar huis moet gaan, dat ze genezen is van haar kwaal. Op dat exactzelfde moment, er wordt aan Jairus verteld, je dochtertje is gestorven. En met eerbied gesproken, de Heer Jezus, die houdt Jairus in de hoeken van zijn ogen in de gaten. En gelijk, terstond gaat de Heer Jezus dan tot Jairus spreken. Nooit te laat, nooit te vroeg grijpt de Heer Jezus in. Terstond. Jairus, vrees niet. Geloof alleenlijk. Daar klinkt een goddelijk bevel. De Zoon van God tegen een man in zijn verdriet en in zijn nood. Daar waar het verdriet het hart doortrekt. Dan zegt de zaligmaker, vrees niet, Jairus. Jairus die vreest voor de verschrikking van de dood, nu hij zijn dochter definitief kwijt is. Ja, definitief? Nee. Jairus beoefent zijn geloof nu niet. En dat wil de Heer Jezus nu versterken. Geloof alleenlijk. En dat is dan weer zo mooi, de evangelist Lucas die voegt daar nog iets bij. Vrees niet, geloof alleenlijk, en zegt Lucas, dat de Heer Jezus zei, en zij zal behouden worden. Als het ware dat Lucas weer terugwijst naar die belijdenis die Jairus eerder uitsprak. Ze zal behouden worden. Vrees niet, geloof alleenlijk. En de gemeente op dat moment, dan zou je bijna het woord terstond weer in kunnen voegen, verandert de situatie compleet. Waar eerst Jairus voor opging, en als het ware de Heer Jezus meetrok, dan neemt nu de Heer Jezus het initiatief en gaat de Heer Jezus voorop. En op dat moment moet Jairus leren de Heer Jezus te volgen. Oh, in zichzelf is Jairus vastgelopen. Maar nu moet hij zijn leven overgeven aan de Heer Jezus. En nog een opvallend fenomeen, gemeente, wat daar gebeurt. De Heer Jezus heeft die menigte niet meer nodig. Die menigte die, toen hij aankwam op de oever van Capernaum, van het meer van Tiberias, die menigte ging met hem mee en die menigte zorgde ervoor dat die vrouw niet direct bij de Heer Jezus kon komen, maar die moest de les krijgen dat ze moest bukken om de zoom van zijn kleed aan te raken, door die menigte heen. En diezelfde menigte zorgde ervoor dat die vrouw niet weg kon lopen toen de Heer Jezus had gevraagd, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Diezelfde menigte die ervoor gezorgd heeft dat de Heer Jezus vertraagd werd op zijn weg en tot die verdieping van het geloof in Jairus heeft gebracht. En nu heeft hij die menigte niet meer nodig. De Heer Jezus die neemt 3 discipelen mee. Petrus, Johannes en Jacobus. Even kort, waarom nou deze 3 discipelen? Ja, zegt hij, dat waren ook de 3 discipelen op de berg van de verheerlijking. Dat klopt. Maar ook deze 3 discipelen die moesten mee naar het huis van de dood om daar een les te ontvangen. Want deze 3 discipelen moesten ook toegerust worden. Johannes, hij zou later vervolgd worden, dan zou hij opgepakt worden en hij zou verbannen worden naar dat verschrikkelijke eiland Patmos. Petrus, die zal later gevangen worden genomen, die zal naar Rome gebracht worden en daar zal hij gekruisigd worden, ja zelfs omgekeerd gekruisigd worden. En Jacobus zal later vervolgd worden en die zal door het zwaard sterven. Zo moesten deze 3 ook in het huis van Jairus toegerust worden. En als deze 4 nu bij het huis, deze 5 bij het huis van Jairus komen, dan ziet de Heer Jezus het allemaal aan. En dan gaat hij het huis in. Eenvoudige woorden weer. Hij gaat het huis in. Maar dat wil zeggen, de Heer Jezus die gaat zich verontreinigen. Want in het huis van de dood, daar hoort een Joodse man niet te komen. Alleen degenen die daar zijn voor aangesteld, die mogen daar komen. De Heer Jezus niet. Maar daar gaat hij de onreinheid van zondaren op zich nemen. En tegelijkertijd ziet hij daar een heel groot aantal vrouwen die aan het huilen zijn, aan een klagen zijn, die zijn ingehuurd. Want als iemand sterft in het Oude Oosten, dan binnen een dag moest de begrafenis plaatsvinden. En dan werden de klaagvrouwen ingehuurd, want die moesten dan het verdriet aangeven. Nou, de overste van de synagoge is een vooraanstaande man, dus er zullen een groot aantal vrouwen geweest zijn. En dan zegt de Heer Jezus tegen ze, wat maken jullie nou zo'n beroerte? Waarom huilen jullie zo? Dat meisje is niet gestorven, maar het meisje slaapt. Ja, maar waarvoor zegt u dat dan? Waarom zegt de Heer Jezus dan, is ze niet gestorven? Ja, maar gemeente, let op. De Heer Jezus die maakt hier het onderscheid zoals hij het ziet. En de Heer Jezus die kan niet anders zien, want hij weet dat de dood voor hem het meisje niet zal beschadigen. Dat wil zeggen, voor hem slaapt zij. Maar voor de mens is dat niet te begrijpen, want wij staan aan de andere kloof. Aan de andere kant van de kloof, de kant van de dood. En voor ons is als iemand gestorven is ook werkelijk gestorven. En dat laten die vrouwen eigenlijk zien. Ze lachen de Heer Jezus uit. Omdat ze niet in hem geloven. Omdat er geen nood in hun leven is gekomen. Ze doen hun werk als klagers. En als er geen geloof is, gemeente, dan zal dat teken en het spreken van de Heer Jezus ook bij hen geen werk doen. En daarom drijft hij ze het huis uit. En het zal dat geweest zijn. Jairus, die zijn vrouw in zijn handen, in zijn armen sluit van het verdriet. En de drie discipelen, de Heer Jezus. En dan gaan ze dat kamertje in, waar dat dode lichaam ligt van dat meisje. En dan loopt de Heer Jezus naar dat meisje toe. Dan pakt hij de dode koude hand. En dan gaat hij dus spreken. En daarmee probeert gemeente met die Arameese woorden Marcus ons voorhouden dat teren. Talita kum. Waar weer dat teren en liefdevolle woord dochtertje naar voren komt. Bij dat meisje van 12 jaar. Groep 8. Misschien de leeftijd van iemand die naar de grote school gaat. Maar de Heer Jezus neemt dat woord over. Dochtertje. Want dat is voor Jairus zijn liefste wat hij heeft. En dat neemt de Heer Jezus over. Dochtertje. En dan nog 2 woorden. Sta op. Met 2 woorden zegt de Heer Jezus. Ga weg dood. Vertrek hier. De dood moet zijn prooi loslaten. En het meisje doet haar ogen open. Beweegt haar hand. Gaat rechtop zitten. Slaat haar benen over de rand. En ze gaat lopen. Een machtswoord van de Heer Jezus Christus. Die de dood verdrijft. En de dood daar onschadelijk maakt op zijn tijd. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven. Al waar hij ook gestorven. En u kan zich voorstellen. Dat die grauwheid van dat kamertje van de rouw verdwenen is. En dat daar op dat machtswoord van de Heer Jezus Christus er een vreugde is gekomen. Die het hart van Jairus en zijn vrouw hebben gevuld. Wat een les. Vrees niet, geloof alleenlijk. En terwijl Jairus en zijn vrouw dat meisje weer in hun armen trekken. Wat is de Heer Jezus toch pastoraal. Want hij ziet dat het meisje door die ziekte en haar sterven geen krachten heeft. Geef het meisje te eten. O gemeente. En in dat wonder, in dat kamertje, waar die vreugde nu zo zichtbaar is, dan moet de Heer Jezus toch nog zeggen, spreek er maar niet over. Maar waarom dan niet? Er moeten geen sensatieverhalen bekend worden. De mensen die willen misschien wel in het wonder geloven, maar die mensen willen niet geloven dat een mens wederom geboren moet worden om behouden te worden. Dat is dat geloof wat in het hart de Heere tot ontkieming laat komen. En later gemeente, dan worden juist rond deze wonderen van de bloedvloeiende vrouw en van de dochter van Jairus of van Jairus, worden dan 2 kernzaken als de Heer Jezus in Matthäus 11 vers 23 Capernaum vervloekt. Gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd. Gij zult tot de hel verstoten worden. Want zo in Sodom, die krachten waren geschied die nu geschied zijn, ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Dan worden mensen van Capernaum het oordeel aangezegd. Want ze geloven niet in de woorden van de Heer Jezus Christus. Ze geloven niet dat hij de Zoon van God zonde wil vergeven en behoudenis kan schenken. Het is helemaal geen nood in haar leven gekomen. Zoals die vrouw, een onreine vrouw, getrokken is door de Heilige Geest. En aan de voeten van de Heer Jezus schuldbelijdenis en geloofsbelijdenis heeft afgelegd. Waarin Jairus ook door de Heilige Geest aan de voeten van de Heer Jezus is terechtgekomen. En die diepe geloofslessen moest leren. Twee ontvangen de vreugde. En de rest wil niet van de Heer Jezus Christus weten. Mag ik u nou eens vragen? Gelooft u, geloof jij de Heer Jezus op zijn woord? Wie van ons is al aan de voeten van de Heer Jezus terechtgekomen? Hebben we het gezien dat de Heer Jezus het elke keer weer zelf het initiatief neemt? Nooit te laat, nooit te vroeg. Om een zondaar in het hart te grijpen. En de dood weg te jagen. Omdat hij zelf de dood is ingegaan. Omdat hij het is die de macht over dood en leven heeft gekregen. Geloof alleen. Dat Matthäus ons laat zien dat er mensen verloren gaan die niet van de scherpte van Gods wet willen weten. Die niets van de heiligheid van de almachtige God willen weten. En hoe je het went of keert, deze almachtige God die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En gemeente. Het leven is niet zo vanzelfsprekend. Anderhalf jaar geleden hadden we nooit kunnen denken dat er een ziekte onder ons zou komen. Onder ons, over heel de wereld. Velen zijn gestorven. En wie zegt dat de Heer geen andere roepstem meer laat komen? Want horen wij nog wel de roepstemmen van de Heer? Of bereden we Heer het net als de wetenschappers? Ja, dat virus, dat muteert en er komt weer iets anders. Terwijl de hand van de Heere over ons was, is. Geloof het daarin. En wie zegt dat we aan het eind van de week niet zijn gestorven als hier van de kansel een mededeling gedaan moet worden. Want gemeente, als we op vakantie gaan, dat is misschien een heel vreemd voorbeeld, maar dan nemen we voorbereidingen. Dan pakken we in wat we nodig hebben. Vullen we onze koffers. Heeft u zich al voorbereid op uw sterven? Zijn daar de voorbereidingen al voor getroffen? Als je dat op je laat inwerken, dan klinken weer die woorden, ga tot Jezus Christus. Om vrede en vreugde te ontvangen. Zelfs dat kleine meisje. Ze zal behouden zijn. Ook zij, dat gezin, dat leeft uit het geloof. Leven wij uit het geloof, gemeente? Dat je een deel mag hebben. En degene die de Heer kennen en vrezen, die weten wat het is. Deel te hebben aan de opstanding van Jezus Christus. Die de Heer kennen en vrezen, die hier op aarde levend zijn gemaakt. En die een hart hebben wat mag ademen van de liefde en de vreugde voor deze zaligmaker. Die hebben geleerd om aan de voeten van de Heer Jezus te komen. En dat er tijden mogen zijn dat je hart overvloeit. Van de lof en de eer van deze God. Dat je uit kan roepen als een Jacob. Op uw zaligheid wacht ik. Dat je er naar uitziet. Als een Job die in de diepste van de ellende heeft gezeten. En uit kon roepen. Mijn verlosser leeft. Ik weet dat. En dat geeft ook weer troost. Als er verdriet toeslaat. Als de duisternis grip op je hart gaat krijgen. Dan weet je de weg. Om aan de voeten van de Heer Jezus te komen. En vertel je hem al de waarheid. Aan zijn voeten, gemeente, daar ben je veilig. Want zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? was vergaan in al mijn smart en rouw. Vrees niet. Geloof alleenlijk. En u zal behouden worden. Amen.